Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest. It is time to shift to a wartime mindset.
The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly.
En dan ga ik me voor de tiende keer herhalen, voorzitter. Ja, ik vind het allemaal prima. We zullen proberen om eerst om op Europees niveau maatregelen te nemen.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
In dieser historischen Entscheidungssituation muss Europa zusammenstehen.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer het nieuwe Nederlandse minderheidskabinet in Europa. Na 5 weken maken we een eerste balans op. Hoe doet Jette het in Brussel? Lukt het hem om onze reputatie te herstellen? Ondertussen worstelt het kabinet met de reactie op de oorlog tegen Iran en het dreigement van Trump om de NAVO op te blazen. Hoe gepast is het om midden in deze geopolitieke chaos te gaan dineren en logeren in het Witte Huis? Ik ben Annette van Soest en naast mij zit Stefan de Vries, Europa-verslaggever voor BNR. En onze vaste gast, Stefan, fijn dat je er bent.
Fijn om er te zijn, Annette. En ja, jij stelt mij nu normale vragen, maar we gaan het even andersom doen, want het is vandaag jouw laatste keer. Je hebt 6 jaar Café Europa gepresenteerd en ik mag wel namens de hele redactie spreken, maar ook echt namens mezelf. We gaan je missen. Maar toch wil ik, voordat we je gaan missen, even weten, wat blijf je bij van die 6 lange tropische jaren?
Ja, tropenjaren. Nou, in het begin zeker. Voor Europa.
Corona, in corona begon je.
De eerste aflevering die wij maakten ging over de maanmissie van Macron. En namen we op in meteen de eerste corona-lockdown. Mm-hmm. En die coronatijd was natuurlijk een tijd waarin er ongekend veel grote beslissingen werden genomen in Brussel. En ook in een heel rap tempo. Over eurobonds bijvoorbeeld, waar we het nu nog steeds over hebben. Dat maakte natuurlijk meteen indruk. Maar wat ik van die afgelopen jaren ook fantastisch vond, was dat ik samen met Mathieu door Maastricht heb gedwaald om het Europese verdrag dat daar is getekend in de juiste historische context te plaatsen. De uitverkochte eindejaarshows in het paard natuurlijk ieder jaar. Ja. Maar ook onze gesprekken met insiders in Brussel, bij de commissie, in het Europees Parlement, met hoge ambtenaren en oud-diplomaten. Mensen die Mathieu altijd in zijn telefoon had staan en zo had geregeld dat ze bij ons wilden langskomen. Ja, en de afleveringen rond het WK voetbal natuurlijk. Dat waren toch ook wel persoonlijke hoogtepunten.
Ja, nou daar heb ik totaal geen verstand van sport. Dus daar in de komende aflevering zullen we het niet meer over hebben. Maar ik denk dat heel veel luisteraars en ik zelf eigenlijk ook willen weten, waarom stop je?
Nou, ik dacht na 7 jaar krijgt de EU een nieuwe meerjarenbegroting. Dus misschien is het mooi als Café Europa ook een nieuwe gastvrouw presentator krijgt na bijna 7 jaar. En om heel eerlijk te zijn, ja, ik mis Mathieu en zijn duiding. Zijn licht in duistere tijden. Tijden die er niet echt minder donker op zijn geworden. Mm-hmm. Met de oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten. Met een Amerikaanse president die wild om zich heen slaat. Europese leiders als Orbán en andere radicaal-rechtse politici, mm-hmm, die onze democratie aanvallen. Dus het is tijd voor mij om andere dingen te gaan doen en het café over te dragen aan jou, Stefan, en een nieuwe stem.
Ja, en die ontdekken we binnenkort. Maar onze vaste gasten, die zijn er ook nog steeds, de stamgasten.
Die hebben natuurlijk ook een heel speciaal plekje in
en
mijn hart.
Totaal wederzijds. En we hebben er vandaag weer één. Die is aan de stamtafel aangeschoven in
Zeker.
Het café.
Laten we hem er snel bij halen. Bij ons aan tafel zit namelijk niemand minder dan Arjan Noorlander, politiek duider bij Nieuwsuur. Welkom Arjan.
Dankjewel.
Fijn dat je er weer bent.
Ja, fijn dat jij er ook nog bent.
Ja, wij gaan het vandaag dus hebben over Nederland in Europa. Jette heeft het maar druk gehad de afgelopen weken. Hij is niet alleen in Brussel geweest, waar hij sprak met politieke zwaargewichten, zoals commissievoorzitter von der Leyen, maar hij is ook langs geweest in Parijs, Berlijn, Kiev. En hij heeft al zijn eerste Europese top achter de rug. Is het normaal dat een nieuwe premier zo'n drukke Europese agenda heeft de eerste weken?
Ja.
Oh.
Ja, het is wel normaal dat de premier de beleefdheidsbezoekjes brengt aan de belangrijkste hoofdsteden. En uiteraard natuurlijk in Brussel is als de top is. Maar de sfeer die daar omheen hangt en dat wat de nieuwe premier Rob Jetten daarbij probeert uit te stralen is wel echt fundamenteel anders dan op zijn minst wat Dick Schoof daarmee probeerde uit te stralen. En ik denk ook wel de voorganger daarvoor, Mark Rutte, toen hij net premier was, probeerde uit te stralen. Dat waren natuurlijk mannen die gingen laten zien dat ze het ook wel een beetje zonder de Europese bemoeienis konden. Hier staat een premier die heel duidelijk wil laten zien dat hij er weer bij wil horen. Dat hij dat belangrijk vindt. Dat hij internationale samenwerking het anker vindt. Waar Nederlandse politiek ook op zou moeten drijven. En ik denk ook dat hij ook doet waar jij net al aan refereerde, Mathieu Segers. Wat Mathieu zou willen, namelijk laat het ook zien. Doe het dan, spreek je uit. Leg uit dat het belangrijk is en ga er gewoon voor staan. Maak het allemaal niet zo ingewikkeld. Zeg het gewoon tegen mensen dat dat belangrijk is.
Stefan, Jetten sprak met Europese hoofdrolspelers van Macron tot Merz, die hij ook even aansprak in het Frans en Duits. Mm-hmm. Doet hij het goed in zulke diplomatieke gesprekken?
Ja, wat er precies gezegd wordt, dat horen we natuurlijk niet. Maar als je moet afgaan op de lichaamstaal, op de manier waarop Rob Jetten dat later terugkoppelt, op de reacties ook van die buitenlandse of Europese leiders, dan denk ik dat, ja, je kunt zeggen, hij doet het goed. Hij heeft natuurlijk ook het voordeel van de witte broodsweken. Hij heeft het voordeel van een voorganger die werkelijk geen enkele deuk in een pakje boter heeft geslagen. Totaal geen indruk heeft gemaakt in Europa. Dus wat dat betreft lag de lat natuurlijk, nou ja, niet eens meer laag, maar diep, diep, diep onder de bodem. Maar over het algemeen, kijk, Rob Jetten heeft natuurlijk ook een fysiek een goede uitstraling. Klinkt oppervlakkig, maar dat is ook heel belangrijk.
In welke zin?
Hij ziet er goed uit en hij is goed gekleed. En hij
kijkt men daarnaar?
Ja, natuurlijk. Uiterlijk
ik
is
noem
alles.
Hem Justin Trudeau. Nooit naar gekeken.
Uiterlijk is echt alles. Je kan stoer doen van, ja, innerlijk is belangrijker, maar uiterlijk is ook een reflectie van het innerlijk. Dus dat heeft hij mee. Zo simpel is politiek soms ook. Hè. Dus hij heeft een goede start gemaakt in Europa. Dat neemt niet weg dat het moment waarop hij het coalitieakkoord presenteerde, nu nog maar een week of 7 geleden, die wereld bestaat helemaal niet meer. Dus we hebben nu een premier die van start is gegaan met een document met 2 coalitiepartijen op basis van aannames die allang in de prullenbak komen. Dus de vraag is nu, hoe gaat deze premier en de regering reageren op een wereld die enorm snel verandert, op een manier die ze ook helemaal niet hebben zien aankomen. En dan gaat het natuurlijk niet meer om het uiterlijk, dan gaat het om het innerlijk. Maar ja, de eerste 1,5 maand heeft Rob Jetten het goed gedaan, zeker in Europa.
Laten we even naar hem luisteren, na afloop van die Europese top waar ik het net over had.
Europe is faced by some grave challenges with the war in Ukraine, the war in Iran, and it's time for us to step up and to do a better job for our citizens in terms of defense, in terms of a stronger economy. And I'm very much looking forward to be part of this family here and to do a better job for each and everyone.
Ja, Arjan, hij kijkt er naar uit om onderdeel uit te maken van de Europese familie. Wat zijn de ambities van Jetten in Brussel?
Nou, wat Stefan denk ik zegt, weer aan tafel komen. En ik denk dat aanvullend, en dat zal ook belangrijk voor hem zijn, bij dat uiterlijke ook nog komt dat hij natuurlijk een soort boy wonder is als het gaat om het bestrijden van het populisme in Europa. Wat hem natuurlijk hier in Nederland gelukt is. Een kleine overwinning, maar hij won wel.
En het kan wel.
Ja, en je ziet dus dat hij ook door Europese leiders aan de borst wordt gedrukt als, kijk eens, in Nederland kan het, dan kan het bij ons ook. Rob Jetten, kom eens van dat sterrenstof bij onze hoofdsteden brengen. Ik denk dat je dat ook in die lichaamstaal wel erg hebt gezien de afgelopen weken. Mm-hmm. En ik denk dat hij dat ook wel een belangrijke missie vindt, om dat ook binnenlands, maar ook vooral internationaal uit te stralen. Nederland is weer aan tafel, praat mee en wil een belangrijke rol spelen als internationale speler. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik ben het ook heel erg met Stefan eens dat het nu de vraag is of hij daar ook uiteindelijk inhoud aan kan geven. Is het meer dan het plaatje? Dan wordt het ingewikkelder.
Ja, en ook het feit dat hij geen parlementaire meerderheid heeft. In hoeverre denk je dat dat dan een rol speelt? Kan hij de verwachtingen die veel Europese leiders van hem hebben wel waarmaken zonder meerderheid?
Ja, ik denk dat we nu bij de rode draad van deze podcast aangekomen zijn. Ik zou namelijk niet zo goed weten hoe. Hij kan het willen. Maar je kunt natuurlijk uiteindelijk echt iets voor elkaar krijgen als je ook mandaat hebt vanuit je parlement en vanuit uiteindelijk de Nederlandse samenleving. En dat heeft hij niet. En ik denk dat we in die eerste witte broodsweken in het buitenland, waar hij vooral inderdaad in een goed pak op mooie foto's voor een paleis staat, hier in dit gebouw in de Tweede Kamer heeft gemerkt dat de wereld er al direct anders uitziet. En dat het vinden van meerderheden moeilijk is. Met de oppositie Maar ik denk op buitenlandbeleid als de wereld snel verandert, ook in de eigen coalitie. Dus het is vooral een plaatje wat we zien, wat denk ik belangrijk is naar de periode die we hebben. Maar ik denk dat het een totale strijd bergop wordt om daar ook inhoud aan te gaan geven.
Ja, voordat we inderdaad inzoomen op de realiteit hier in dit gebouw, in de Tweede Kamer, nog even terug naar Brussel. Want ja, onder kabinet Schoof is onze reputatie flink beschadigd. Daar hebben we het eerder ook al eens over gehad, vaker in de podcast. Wat hoor jij van mensen in Brussel, van die ambtenaren daar? Is het mogelijk om dat te herstellen? En hoe lang gaat dat duren?
Nou, ik denk dat langer gaat duren dan het herstel van vertrouwen bij die andere politiek leiders. Want die drukken hem allemaal maar tegen de borst als de nieuwe wonderjongen in Europa. Dat geldt voor, denk ik, de ambtenarij en voor het Europees Parlement anders. Er is veel kapot gemaakt met de manier waarop dat laatste kabinet probeerde in Brussel te laten zien dat we wel zonder hen zouden kunnen. En toen waren we ook al in ingewikkelde geopolitieke tijden. Toen zag je de Europese landen eigenlijk naar elkaar toe trekken en Nederland juist afstand nemen. We hebben het hier vaker in de podcast over gehad, een heuse werkgroep ingericht. De werkgroep Timing Europese Unie met de top van het kabinet. En die hadden 3 bullets, namelijk uit het landbouwbeleid, uit het migratiebeleid, de opt-out. En we willen bij de nieuwe meerjarenbegroting minder gaan betalen de komende jaren. Ja. Nou, daar is echt wel inhoudelijk in ieder geval in het coalitieakkoord korte metten meegemaakt. We willen nu gewoon het stikstofbeleid uit gaan voeren. We willen bij het migratiepact horen. Er staat letterlijk in het coalitieakkoord, dat gaan wij volledig uitvoeren. En we zijn bereid de portemonnee te trekken voor de komende meerjarenbegroting. Dus die stap heeft hij gezet als een eerste stapje om het vertrouwen van Europa in Nederland weer te herstellen. Maar ik denk dat dat ongeveer op alle lagen, behalve dan in het Elysée en in het Bondskanslerambt, echt wel meer tijd gaat kosten dan 1 fotomoment.
Ja, wat mij wel opvalt, je noemde net het Elysée, die enorm snelle toenadering of wiedergutmachung met Parijs. Dat is in een heel snel gebeurd. Nu zitten Macron en Jette natuurlijk in dezelfde politieke partij, Renew Europe. Maar kijk naar de aankondiging van Nederland en Frankrijk, dat Nederland geïnteresseerd is in de nucleaire paraplu van Frankrijk. Dat is behoorlijk ongemerkt voorbij gegaan. Maar dat is nu eigenlijk een soort van zelfsprekendheid. En het feit dat er een Nederlands fregat het Franse vliegtuigschip begeleidt naar de Middellandse Zee. Er zijn allerlei aanwijzingen ook dat bijvoorbeeld de inlichtingendiensten van Nederland en Frankrijk veel beter samenwerken ineens. Er is veel meer vertrouwen. Dus binnen een paar weken is de moeilijke band die we ineens hadden met Dick Schoof, met Frankrijk, hersteld. Want die was natuurlijk ontzettend goed geworden, ook onder Mark Rutte.
En dat vind jij opvallend?
Ik vind het opvallend en ik vind het ook voor de Europeanen eigenlijk goed nieuws. Want Frankrijk is natuurlijk de militaire grootmacht. Nederland is op andere gebieden een grootmacht. En dat die twee landen besluiten om behoorlijk intensief samen te werken binnen een paar weken. Daarom zou je kunnen afleiden dat de toon echt wel veranderd is. Met een kleine opmerking is natuurlijk Macron, die is over een jaar weg. En wat er dan gebeurt, ja, daar hou ik mijn hart voor vast. Maar in ieder geval, volgens nu ziet het er goed uit, in ieder geval tussen het Elysée en het spreekwoordelijke torentje.
Goed, het kabinet Jette wil een aanjager zijn van een geopolitieke en sterke Europese Unie die daadkrachtig optreedt. Aldus het coalitieakkoord. Nou, wat de reactie op de oorlog tegen Iran betreft, is dat nog niet echt gelukt. Nee. De EU, maar ook de coalitie in Nederland is verdeeld, Arjan.
Ja, en diep verdeeld. De VVD heeft gewoon hele andere plannen rond de Europese samenwerking dan D66 heeft. CDA zit daar een beetje tussen, neigt naar pro-Europeeser zijn dan ze ooit waren, maar zijn dat in praktijk ook nog niet geweest. En de reden dat de VVD dat doet is heel simpel. Dat is namelijk binnenlands electoraal. Zij weten dat zij de komende jaren te maken hebben met een rechtsspeelveld, met concurrenten die gaan roepen dat Rob Jette zijn ziel aan de Brusselse duivel verkoopt, of aan de Franse duivel, of aan de Berlijnse duivel. En daar is de VVD beducht voor, misschien zelf wel bang voor, om al te drieste stappen te zetten in die Europa-agenda die Rob Jette wel voortzaat. En dat leidt nu al in de coalitie tot ingewikkelde debatten die er dus ook weer toe leiden dat wat Nederland doet tweeslachtig is. We willen overal bij horen, maar we doen eigenlijk nog niks. Want er is grote verdeeldheid. En er is, als je er al onderling over eens bent, nog geen meerderheid in de Tweede Kamer te vinden.
Laten we even luisteren naar Jettens reactie op de top als hem wordt gevraagd naar Iran en eventueel Nederlandse betrokkenheid.
This is a war that was started by the United States and Israel against Iran on reasons that I can understand, because the Iranian regime is brutal, not only for its own people, but also for the broader region and a security threat for Europe. But it's not a war that we are part of. The Netherlands is ready, together with France and others, to protect the European partners. But at the moment, there is no clear indication that there is a proper proposal for a mission. And it's also at the moment too volatile to start a mission in the Strait of Hormuz. So we need to put focus on de-escalating of the war at the moment and then look on extra measures that Europe can take.
Ja, en dit is dus precies het probleem.
Veel woorden en er wordt weinig gezegd.
Ja,
alle kanten tevreden.
Precies, rechts van deze coalitie zullen ze vinden, omarm nou Trump. Ga achter Israël staan en steun die oorlog. Dat doet hij niet. Hij zegt duidelijk, ik snap het wel, maar het is hun oorlog. Op links zullen ze zeggen, wijs nou de politiek van Trump af. Maar dat doet hij ook niet, want hij zegt er begrip voor te hebben. En ondertussen zit hij dus zonder meerderheid om uiteindelijk door te kunnen. Met als gevolg dat wij nu overwegen om een schip naar de Straat van Hormuz te sturen. Een oorlogsschip, maar dan pas na de oorlog. Dat is nu waar we op dit moment staan. En de druk op die discussie neemt natuurlijk toe. Want we hebben door ook de dreigementen van Trump ook deze dagen weer. Over de NAVO. Dat dat misschien geen houdbare positie is. Maar dit is wel de positie waar het Nederlandse kabinet zich nu bevindt.
Past in de Nederlandse traditie van in het verzet gaan na de oorlog natuurlijk. Ja.
Maar wat krijg je als je niet kiest?
Nou ja, dan krijg je dus een premier die op dit moment, en als ik zijn Instagram mag volgen, ongeveer alleen maar het buitenland weer Nederland aan het inhalen is. Die laat zien dat hij internationaal mee wil doen en de internationale solidariteit en politiek belangrijk vindt. Maar niks te leveren heeft nog.
Stefan, waar staat Jette als je kijkt naar andere Europese leiders? Bijvoorbeeld de Spaanse Sanchez, die heel kritisch is.
Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het eigenlijk eerlijk gezegd niet weten. Want als we kijken naar Jette, de kandidaat, ja, dan zou ik best wel een handig of een snel antwoord hebben. Jette als premier van een minderheidsregering, ik weet het niet zo goed. Je ziet het natuurlijk wel schuiven. Ik denk dat het begrip hebben voor de actie in het begin, ja, ik begrijp wel waar het vandaan komt, maar ik vind het niet zo heel slim eigenlijk. Want daarmee geef je twee landen, de Verenigde Staten en Israël, behoorlijk carte blanche om eigenlijk het hele huis kort en klein te slaan. En dat zien we nu, een paar weken in die gekke oorlog, dat het huis is inderdaad kort en klein geslagen. En degene die de scherven mag opruimen, dat zijn de Europeanen. Die krijgen de bezem van Trump. Daar is hij toch ook niet uitgesproken genoeg over. En zelfs deze week nog, waarin Trump voor de zoveelste keer dreigt te verdwijnen uit de NAVO, is het eigenlijk van ja, het zal wel niet zo'n vaart lopen. Er staat geen visie tegenover op de veranderende verhouding met de Amerikanen. Of misschien wel de verdwijnende verhouding met de Amerikanen. Of nou, die verhouding zal altijd zijn, maar in ieder geval het bondgenootschap. Ja, ik denk dat we live meemaken hoe die transatlantische band helemaal in rook oplost. Dan moet je een heel sterk verhaal hebben. Je kan wel zeggen, ja, het zal wel nooit zo ver komen. En het congres moet er ook over beslissen. Dus dat kan Trump helemaal niet doen. Heel erg formele kijk eigenlijk op de situatie. Geen politieke kijk. Maar je moet nu ook zeggen, de enige manier om onze veiligheid te garanderen is door radicale Europese integratie, in ieder geval op defensiegebied. En als Amerika mee wil doen met de NAVO, dan zijn ze van harte welkom. Maar we moeten ervan uitgaan dat dat niet meer het geval zal zijn. Nou, dat hoor je dus ook niet. Dus het is best wel Rutiaans eigenlijk. Ik weet niet of ik dat zo kan zeggen.
Maar laten we nog niet te streng zijn. Ik deel je analyse. Maar die oorlog was er inderdaad nog niet toen deze coalitie werd geformeerd. Toen konden ze daar nog een beetje bij weglopen. We zien inderdaad een premier, dat is bemoedigend als je het vanuit pro-Europees perspectief bekijkt, dat we iemand hebben die weer instapt en die zegt dat hij mee wil doen.
Ja.
Of die ook internationaal iets te bieden heeft. Ja, dat zal hij nu heel snel moeten uitvinden, want er liggen vragen voor rond die oorlog die hij niet kan ontlopen. Die zullen beantwoord moeten worden. Dus ik denk dat we dit oordeel pas echt over een aantal maanden kunnen vellen. Ja. Laten we hem nog even het voordeel van de twijfel geven.
Heel even over de laatste speech van Trump afgelopen nacht. Want ja, de EU worstelt, en Nederland dus ook, met de reactie op de Iran-oorlog. Ook mede doordat Trump eigenlijk geen duidelijke doelstellingen heeft afgegeven. Hè? Wat hij wil daar in Iran. Afgelopen nacht dreigde hij de komende 2 tot 3 weken Iran terug te werpen naar de steentijd. Laten we even luisteren naar een paar fragmenten uit die toespraak.
We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, but we could hit it and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. We are unstoppable as a military force.
Ja, Arjan. Wat zijn de reacties hier in Den Haag op deze oorlogsspeech van Trump?
Nou, niet anders dan de reacties die de afgelopen periode waren. En die begonnen aanvankelijk natuurlijk paniekerig. Hij zal dat toch niet allemaal echt gaan doen wat hij roept. Inmiddels weten we dat als hij vanmiddag weer is afgeleid door iets anders, dat hij hier misschien wel nooit meer aan denkt. Dus dat de tijdspanne die je hebt om een antwoord op dit soort dingen te geven iets langer is dan een halve dag. Dat dachten we in het begin. Maar de zorgen zijn natuurlijk wel heel erg groot. En Europa is natuurlijk wel gedwongen de komende periode, en dan hebben we het niet over jaren, maar eerder over maanden, om daar een eigen antwoord op te formuleren. Dat is niet anders.
Maar er zit dus een bepaalde gelatenheid in.
Ja,
in de reactie op hem.
Zeker. En ik denk dat er ook maar ook een zeker tijdrekken. Een zekere hoop dat als de midterms geweest zijn, dat Trump wat vleugellammer is en dat er dan misschien weer andere transatlantische relaties mogelijk zijn.
Maar er gaat een hele passieve houding vanuit.
Ja, maar ook
vooral.
Zeker. Maar men is ondertussen natuurlijk wel in rap tempo legers aan het versterken. Men is in rap tempo de afhankelijkheid van de energie van de rest van de wereld terug aan het draaien om zelf veel meer dat aan te kunnen. Er gebeurt echt heel erg veel. De laatste keer dat er een gas- en oliecrisis was, een paar winters geleden, toen was Nederland nog volledig niet in staat de huizen te verwarmen zonder buitenlandse energie. En ondanks het feit dat nu de putten zijn dichtgegooid, kunnen we dat voor meer dan 50% wel. Dus er is afgelopen jaren al heel veel veranderd. Dat wordt versneld. Dus ik denk dat ze in praktijk, gewoon in praktische oplossingen, dat er wel degelijk heel veel gebeurt. Moet er nog veel meer gebeuren? Zeker.
Ja, Trump is geïrriteerd over de opstelling van de EU in die oorlog die hij samen met Israël ontketende en dreigt de NAVO te verlaten. Hij heeft al veel langer kritiek op dat bondgenootschap. Stefan, hoe serieus nemen NAVO-landen Trumps dreigement om eruit te stappen?
Ja, nog niet serieus genoeg, denk ik. Je ziet ook deze week weer een reactie. Polen, Frankrijk, Duitsland halen eigenlijk de schouders op. Want ja, als een kind 20 keer dreigt van ik eet mijn groenten niet op, weet je, de 21ste keer denk je, nou ja, dan niet, toch? En dat zie je eigenlijk nu ontstaan. En ik denk dat dat een gevaarlijk moment is, omdat die dreigementen, zelfs al worden ze niet waargemaakt, wat ik misschien wel betwijfel, dan nog zul je zien dat de verhoudingen ernstig verstoord zijn. Niet alleen binnen de NAVO, maar ook als je het hebt over de band die we hebben met de Verenigde Staten sinds 250 jaar. Dat is niet meer. We moeten afscheid nemen van de Amerikanen, zoals de Amerikanen al jaren en jaren geleden afscheid hebben genomen van ons. Alleen hadden we dat niet door. Want we dachten, ja, die Amerikanen die lijken een beetje op ons. Dat zijn een beetje onze neefjes of ooms. Dat is een soort Europa. Nou, dat is al sinds de Koude Oorlog, het einde van de Koude Oorlog, heel erg aan het veranderen. Zelfs Barack Obama, waarvan iedereen of heel veel mensen in Europa idolaat zijn, die had ook niet zoveel met Europa. Dus die Amerikaanse afwending van Europa is al jaren en jaren aan de gang. Alleen wij lagen te slapen. En nu is het moment om te zeggen, ja, oké, die Amerikanen, daar hebben we niet zoveel meer aan. We hebben ze nog wel even nodig, een jaar of twee of zo. 3, misschien 4. Maar we moeten ervan uitgaan dat ze weg zijn. En dat uitgangspunt, dat zie ik niet. Als je nu je voor gaat bereiden op een wereld zonder Amerikaanse steun, dan sta je in ieder geval sterker. En als de Amerikanen er dan bij blijven, bij een nieuwe president, of dat die relatie weer heel anders wordt, wat ik betwijfel overigens, dan sta je sowieso sterker. Maar ik zie toch die noodzaak, of dat gevoel van noodzaak, niet genoeg. Ook in de reacties van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld. Het wordt toch niet helemaal serieus genomen.
Arjan.
Nou ja, ik denk dat we ook moeite hebben, en ik snap je analyse heel erg, om nu de grijstinten in deze discussie te vinden. Want ja, de Verenigde Staten is weg. Maar de Verenigde Staten is niet ineens China of Rusland of Noord-Korea geworden natuurlijk. Het is nog steeds een land wat ons vriendelijk gezind is, waar we heel veel banden en relaties mee hebben. We kijken graag de films. Cultureel zijn er veel overeenkomsten. Dus het is niet meer onze paraplu, maar wel onze vriend. Ook als Donald Trump daar de president is. En ik denk dat we gewoon nog op zoek zijn naar wat die nieuwe relatie dan is. En dan kun je inderdaad daar heel stevig in gaan. Maar je kan ook natuurlijk iets meer aankijken. En ik denk dat in die ontkenningsfase veel van de Nederlandse politiek nog steeds zit. Ja, het wordt anders, maar het zal allemaal wel meevallen. En dan kun je inderdaad daarop hopen. Of je kan je op het ergste voorbereiden. We gaan het zien de komende periode.
En tijd kopen dus, wat je eerder al zei.
Dat is altijd de politieke oplossing voor alles. Dus ook voor dit. Ja.
En ook de oplossing voor NAVO-chef Mark Rutte. Want die gaat volgende week weer op bezoek bij Trump, meldt de Wall Street Journal. Kan Rutte met zijn daddy-diplomatie, waar heel veel kritiek op is gekomen, ook vanuit de NAVO-landen, de boel nog bij elkaar houden?
Tot nu toe wel. Kijk, wat hij daar natuurlijk zelf achter de schermen over zegt, is dat hij dit... Hij heeft inmiddels door dat natuurlijk zijn legacy, zijn nalatenschap, wel echt aantast. Hij zal toch als de man met daddy issues de geschiedenis ingaan. En niet als de man die de NAVO heeft gered. En toch maakt hij de afweging dat hij dit moet doen om de ruimte te geven aan de andere leiders van de NAVO-landen om meer politiek te kunnen bedrijven. Ik hou Trump wel bezig. Dan kunnen jullie ook voor binnenlands gebruik, en dat is belangrijk voor politici, ook af en toe een andere toon over Trump aanslaan. Hij denkt nog steeds dat de verstandigste acties zijn om de NAVO te redden zolang Trump er is, in de hoop dat daarna iets komt wat beter is voor de NAVO en voor de paraplu die de NAVO geeft. Of dat uiteindelijk houdbaar is, weet ik niet. Dat hij het vol blijft houden, dat weet ik wel zeker.
Ja, alles op alles wordt gezet om de NAVO bij elkaar te houden. Maar ik denk ook, is het kwaad niet al geschied? Hè? Door zo openlijk kritiek te uiten door Trump op artikel 5. Het fundament van het verdrag, aanval op één is een aanval op alle.
Nee, absoluut niet, want Rusland heeft Europa niet aangevallen.
Nee,
dus
nog
artikel...
niet, maar hij spreekt wel deze week rechtstreeks Poetin
maar
aan.
Elke dag dat Poetin Europa niet aanvalt, is dat ook omdat hij weet dat als ik het wel doe, dan kan er een artikel 5 zijn en er is een NAVO. En als de Verenigde Staten dan wel instapt, dan ben ik op de eerste dag reddeloos verloren in deze oorlog. Dus zolang artikel 5 bestaat, en zeker als Europa niet klaar is om de eigen boontjes te doppen, dan is het onze redding. En in die zin snap ik, en de vorm kun je over discussiëren, want het is niet om aan te zien, snap ik dat Rutte die tijd rekt. Want onze belangrijkste veiligheidsgarantie is de NAVO voorlopig.
Dan komt er nog ander hoog bezoek naar het Witte Huis. Er is heel veel te doen om het logeerpartijtje van het koningspaar daar. Half april. Jette slaapt niet in het Witte Huis, maar gaat wel dineren.
Ja.
Ja, is het niet wat ongemakkelijk om bij Trump te gaan logeren nu hij zo'n vijandige taal uitslaat?
Nee, ik denk het niet eigenlijk. Nee, wij... De koning had hem uitgenodigd, Trump, toen hij hier was, om te komen logeren in het paleis. Het zou denk ik eerder ongemakkelijk zijn geweest als we de uitnodiging niet terug hadden gehad.
En het zou ook heel ongemakkelijk worden als we hem zouden afslaan.
En dat zou zo mogelijk nog ingewikkelder zijn. En dus zie ik wel journalisten die vraag stellen, wij ook. Is dat niet ongemakkelijk straks? Maar opvallend genoeg politici niet. Ook niet politici van partijen die zeggen dat Koningshuis, dat zit ons eigenlijk in de weg. Ook die denken, laat dit maar even gebeuren. Het kan geen kwaad. Er zijn ook geen persconferenties waar het Koningshuis samen met Trump in dezelfde ruimte is. Alles is keurig afgeschermd. Dus laat dit maar even gebeuren. Kan geen kwaad. En alles wat geen kwaad kan, is eigenlijk goed nieuws op dit moment.
Stefan, hoe zie jij dat?
Ja, god, de Van Ansbergjes en de Sorietas hebben natuurlijk een lange geschiedenis van dubieuze gasten onder hun dak. Dus dit past in een traditie. Maar ik zie hier toch wel een Chamberlain moment. Ik denk dat het heel onverstandig is, vooral vanwege de beelden. En je kan zo'n uitnodiging niet afslaan in de diplomatieke context, begrijp ik heel goed. Maar je kan hem wel uitstellen. En dat niet gebeurd is, dat vind ik echt een diplomatieke fout. Ik vind het ook behoorlijk kwalijk dat premier Jette, toen hij ernaar gevraagd werd, geen antwoord wilde geven op deze situatie tijdens de wekelijkse persconferentie. Hij zei van, ja, u weet dat ik geen uitspraken doe over dit soort bezoeken. Ja, hoezo? Hij is degene die verantwoordelijk is natuurlijk, politiek in ieder geval. Maar ik denk dat het niet zo slim is. We herinneren ons nog allemaal die foto van koning Pils met Poetin en het biertje.
Op de winterspelen.
De winterspelen, ja. 2 of 3 weken voordat de Krim werd bezet. Dit zou ook zo'n moment kunnen zijn. Ik vind het onverstandig. Ik had geadviseerd om dit even naar de herfst te verschuiven. En dan zie je dan wel weer. Maar om dit nu op dit moment te doen, ja, totale diplomatieke, politieke inschattingsfout.
Ja, ik ga dan toch proberen. Je analyse klopt volgens mij helemaal. Maar de wereld is net iets ingewikkelder geworden dan
Tuurlijk. Dat.
En misschien hebben we ook wel weer niet de luxe om zo principieel te zijn. En als je dan met z'n allen per se wil geloven in een koningshuis, gebruik hem dan ook. En als dat zo'n bezoekje ertoe kan leiden dat Trump toch denkt, nou ja, ze zijn sympathieker dan ik dacht. En ik ga me nu toch maar weer eens met wat binnenlandse toestanden bezighouden. Ik weet dat het opportunistisch is. Het strookt ook absoluut niet met mijn principes. Maar we leven ook in een wereld waar dingen soms een beetje zijn zoals ze zijn.
Ik denk dat zodra de auto's met het koningspaar verdwenen is van Pennsylvania Avenue, hij alweer vergeten is wie die mensen ook alweer
maar
waren.
Maar ja, de theorie is dat dat niet zo was op die NAVO-top. Dat hij zo verguld was dat hij zich als simpele burgerjongen mocht inlaten met echte royalty, waardoor hij zichzelf ook voor het eerst een beetje een koning voelde. Dat een heel belangrijke stempel heeft gedrukt op die NAVO-top.
Ja, maar theorie. Je ziet tegelijkertijd dat de uitnodiging van Starmer, toen hij in het Witte Huis was, om naar het Britse koningshuis te gaan, ja, dat heeft uiteindelijk niet heel veel goeds opgeleverd in de relatie.
Ik ben er helemaal mee eens dat het een levensgevaarlijk experiment is. Zeker als prins Pils een paar pilsjes daar zou drinken. Ja. Dat is allemaal waar. Maar ja, ik vind het zo moeilijk om er een oordeel over te geven, want de wereld is zo ingewikkeld geworden. Ja.
Nou, ik had het uitgesteld, ook zonder oordeel. Had ik gezegd, nou, laten we toch even wachten. Ze hebben het nogal druk, de familie van Oranje. Ik weet niet, met hun eiland in Griekenland of een golfwedstrijd. Maar in ieder geval, ze zijn in het najaar wel beschikbaar. Zullen we dan nog een keer bellen?
Arjan, Jette heeft zich in het verleden heel kritisch uitgelaten over Trump. Hoe zal hij zich tot de Amerikaanse president gaan verhouden als hij daar zit te dineren?
Nou, zoals hij zich nu tot alles ongeveer verhoudt, namelijk dat hij de rol van de premier speelt en niet meer de rol van de D66-leider. En dat zijn twee verschillende mensen. En daar laat hij ook geen misverstand over bestaan. Hij komt er ook voor uit. Ik denk dat het allemaal heel zwaar wordt de komende periode voor de D66-achterban. Die dacht op Rob Jette de politiek leider te stemmen en kreeg Rob Jette de premier. En ik denk dat je dat ook in zijn internationale politiek gaat zien. Het wordt een diplomaat.
Ik begreep dat je het daar ook wel eens over hebt gehad met hem.
Ja, en hij is daar ook open over. Hij ziet ook gewoon dat hij deze rol anders moet spelen. En het grote project Rob Jette voor zichzelf is het project: ik ben hier, ik blijf hier lang, mensen gaan aan mij wennen. En als ik maar kleine stapjes mijn kant op zet, dan kom ik uiteindelijk ergens uit waar ik wil komen. En daarom gaat de kiezer ook wel geloven in een soort nieuwe, progressieve, liberale, internationale politiek die ik eigenlijk voorsta. Als ik dat nu binnen een maand ga afdwingen, dan wordt mijn kop eraf gehakt. Ik neem de tijd om heel langzaam de Nederlandse politiek en mijn eigen achterban daaraan mee te nemen. Dus er wordt door hem eigenlijk heel veel geduld gevraagd. Maar ondertussen zitten we dus naar een soort verlosser uit het vorige kabinet te kijken die niet voor de verlossing zorgt. En dat zie je ook al in peilingen terug. D66 zakt. Je ziet het ook in de gemeenteraadsverkiezingen terug. Er is toch een belangrijk deel van het electoraat van D66 afgehaakt. En de analyse erbij is, dat zijn nou juist de mensen die hadden gehoopt dat Jette eens even die liberale, progressieve agenda op tafel zou leggen. Dus het is moeilijk, er wordt veel gevraagd. Maar de grote tactiek is, ik blijf lang. En als ik lang blijf, gaan mensen uiteindelijk in mij geloven.
Ja, maar dit is toch wel de thematiek die altijd speelt als er iemand wordt gekozen. De verlosser maakt zijn verwachtingen nooit waar.
Ja, ik was een maand geleden op uitnodiging in Duitsland om eens te praten met een aantal Duitse politici en diplomaten. En die zeiden eigenlijk maar één ding. Namelijk, het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit wie de premier is in Nederland. Top dat dat nu Rob Jette is. Maar één ding, kan hij niet gewoon 10 jaar blijven?
Ja.
Want dat is
rust.
Het belang. We willen rust, we willen stabiliteit, we willen kleine experimenten. En waar zitten we naar te kijken? Naar een politiek experiment met een minderheidskabinet. En ik denk dat Jette het daarmee eens is. De enige uitweg uit wat ze allemaal aan het doen zijn, is dat dit allemaal heel lang gaat duren. En ik denk dat de ambitie niet eens is om veel te bereiken. Ik denk dat de ambitie ook niet per se is om internationaal voor dit kabinet ineens heel veel meer te bereiken dan we komen weer serieus aan tafel. De ambitie is, we zitten er heel erg lang. En dan zien we over 3 jaar wel hoe de wereld eruit ziet. En wie weet draait het dan onze kant op uiteindelijk. En kunnen we politiek wel echt wat bereiken.
3 jaar is heel lang, hè? Want we hebben over 2 weken weer een nieuwe oorlog in Cuba. In onze achtertuin.
Ja, Rutte heeft 13 jaar gekregen voor zijn project. Dus dat.
Ja, maar het was vergeleken met nu was het toch wel wat rustiger onder Rutte.
Nee, helemaal
maar goed, die waaide ook met alle winden mee van extreem rechts naar extreem links. Weet je.
Maar dus dat uiteindelijk zitten we dus niet alleen over de geopolitieke dagkoersen te praten, maar ook over binnenlandse dagkoersen. Want het is helemaal niet uitgesloten dat dit kabinet er bij wijze van spreken over 3 maanden niet meer is.
Ja.
Want als het gaat om het vinden van meerderheden met de oppositie is de start niet veelbelovend tot nu toe. En dan is dit gesprek ook weer heel anders. Want als je kijkt naar hoe het parlement eruit ziet na de vorige verkiezingsuitslag, dan is het niet progressiever geworden. En ook niet liberaler.
En we becommentariëren nu de politiek alsof het een tenniswedstrijd is. Maar het enige verschil is dat bij tenniswedstrijd, nou ja, in beide heb je behoorlijk wat ballen. Maar bij tennis heb je duidelijke regels. En in de politiek zijn die er eigenlijk niet. Hè. Het kabinet trad aan toen Iran nog helemaal geen onderwerp was. Nog maar 7 weken geleden. Nu wel. Dus er gebeuren zoveel dingen die je niet kunt voorspellen. En dat maakt onze analyses misschien ook wat minder.
Ja, nou ja, behalve dan, en dat is dan de analyse die je op het Binnenhof hoort, dat het coalitieakkoord toch niet zo lekker in elkaar zat. Dat daar toch te veel aan rammelde. En dat dat wel eens snel het waterloo van dit kabinet had kunnen worden. En wat er nu in de wereld gebeurt, kan wel eens de redding zijn van dit kabinet. Want er komen keuzes aan, militair, economisch, internationaal.
Klimaat.
Klimaat, die anders zijn dan we 7 weken geleden dachten. En iedereen die je spreekt, vanochtend had ik een achtergrondgesprek op het ministerie van Financiën. Die zeggen, het gaat niet om die paar dubbeltjes op de benzineprijs. Dat wat er achteruit komt, alle beslissingen die hieruit volgen en de economische gevolgen zijn veel groter dan we nu nog kunnen overzien.
Er moeten beslissingen worden gemaakt over zaken waar ze nog geen idee van hadden.
Alles gaat terug op de tegentafel. En daardoor krijg je, dat zag je ook in coronatijd, misschien weer een soort rally around the flag gevoel van dit land is in crisis. We moeten nu het schip maar een beetje drijvende houden. En dat kan gek genoeg wel eens de redding zijn van het premierschap van Rob Jetten.
Ja. Ik wil even één belangrijke post eruit pikken. Of eentje die in ieder geval heel veel losmaakte deze week. Een belangrijke kabinetspost. Die van Sjoerd Sjoerdsma. Je noemde het al, Arjan. Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hij is ook op zoek naar hoe hij het spel moet spelen.
Ja.
Hij kreeg de begroting daardoor. Door rechts te beloven de geldstroom aan UNRWA te stoppen. Toen was links boos. En nu, een week later, wordt die geldstroom toch weer herstart. En is ook rechts boos. Staat dit nou symbool voor hoe dit minderheidskabinet te werk zal gaan?
Nou, dit is in ieder geval niet zoals ze het hadden gewild zelf. Maar dit is helaas voor hen wel de praktijk. Dat de oppositie veel te goed doorheeft. Dat ze deze invloed hebben op het regeringsbeleid. En de linker oppositie en de rechter oppositie is hopeloos verdeeld. Dus die komen niet met hun eigen plan om het kabinetsbeleid een andere kant op te sturen. Maar ze kunnen wel met z'n allen zorgen dat het kabinetsbeleid de hele tijd geen meerderheid heeft. En dat is nu wat er met Sjoerd Sjoerdsma gebeurt. Hij heeft plannen, maar die kan hij allemaal niet uitvoeren, omdat hij niet van links steun krijgt en niet van rechts steun. En dus kan hij uiteindelijk per saldo straks helemaal niks. En dat geldt, denk ik, uiteindelijk breder voor het hele kabinetsbeleid. En ik ben ook bang voor het buitenlandbeleid en het Europabeleid van dit kabinet. Jetten kan naar Brussel, kan zeggen dat we weer willen instappen, kan positiever zijn, kan eurobonds omarmen, kan defensiesamenwerking omarmen, kan de migratieportefeuille omarmen. Maar elke keer is de vraag, kan die uiteindelijk ergens hier een meerderheid vinden?
En op welke dossiers wordt dat het lastig?
Ik denk juist op die dossiers, juist op de dossiers die voor Jetten misschien wel het belangrijk zijn, namelijk de buitenlanddossiers, kan dat wel eens ingewikkeld worden. Want daarvan weet de Kamer, Dat raakt niet direct de portemonnee. Het gaat niet om de koopkracht. Het gaat niet om het kwartje aan de pomp. Daar gaan ze uiteindelijk allemaal wel uitkomen. Het gaat om die grote internationale keuzes die de komende jaren voor liggen. Juist daarvan weet de oppositie. Daar moet het kabinet kiezen. Ga je over links of ga je over rechts? Maak nou eens een fundamentele keuze. En dat is precies wat dit kabinet niet wil. Want dit kabinet wil in het midden blijven zitten. En af en toe is een beetje links. En af en toe is een beetje rechts. En uiteindelijk de eigen koers kunnen varen. En je merkt dat de oppositie juist op die hele grote dossiers, vaak internationale dossiers, ze dat niet gaat gunnen vooralsnog.
Dus we gaan vooral vuurwerk zien als het gaat om internationaal beleid.
Dat denk ik.
Ja. Landbouw niet?
Het vorige kabinet wilde natuurlijk van het Europese landbouwbeleid af. Dit kabinet zegt nee, we omarmen. Sterker nog, we gaan nu weer 20 miljard investeren om heel snel die landbouwplannen er doorheen te krijgen. Dat doen we omdat het van Brussel moet. Dat argument wordt daarbij ook wel echt gebruikt. Niet omdat wij het per se zelf willen. Dat willen ze heel snel doen, dit kabinet. Er komen ook heel snel plannen. Maar ook hierbij voelt de oppositie natuurlijk, we hebben hier uiteindelijk iets over te zeggen. Rechts gaat sowieso zeggen, het stikstofprobleem bestaat niet, zoek het maar uit. Links zal zeggen, we willen jullie wel helpen, maar daar komt dan een rekening bij. Want dan moet er meer aan klimaat, meer aan energieonafhankelijkheid en noem maar op allemaal gaan gebeuren. Dus ook hier kan het kabinet wel snel willen. En misschien denken heel veel mensen in Nederland ook wel dat het verstandig is. De vraag is of die steun dan ook echt komt.
Ja.
Het wordt nog spannend.
Het wordt zeker spannend, absoluut. Misschien aan het eind van het jaar toch weer een kabinetsval. Maar ik gun het nog dit land, nog het kabinet, dat het alweer zo snel op de klippen loopt. Want hoeveel, ja, alleen Bulgarije heeft deze eeuw meer parlementsverkiezingen gehad dan Nederland. Ja, je zou zeggen, ga aan de slag.
Ja, ik denk dat we serieus goed moeten luisteren naar wat die Duitse diplomaten tegen ons zeiden. Politiek is leuk, maar misschien is voor een land als Nederland in deze ingewikkelde tijden stabiliteit nog wel veel belangrijker.
Goed. Het is tijd voor de laatste ronde. En die brengen we zoals altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Arjan, wat heb jij meegenomen?
Ja, ik gooi een beetje de kont tegen de krip als je dat niet heel erg vindt. Ik denk dat Mathieu mij dat kwalijk zou nemen. En jij misschien ook. Maar ik heb een stripboek meegenomen.
Oh nee.
En niet eens
oh, dat heb ik ook. Ja.
En niet eens een echt stripboek. Het is een beetje in de Tom Poes-stijl. Dus heel veel letters en af en toe een plaatje. En het heet Five on Brexit Island. Het is een persiflage op...
Oh, de vijf. De vrolijke vijf.
De vrolijke vijf.
Ja,
maar dan on Brexit Island. Dit ligt al op mijn bureau meer dan 10 jaar.
Sinds de Brexit.
Sinds de Brexit. Ja. Toen ik daar nog correspondent in
referendum.
Brussel was. En het gaat over... Vier vrienden die op een eilandje, op een meer in Engeland zitten en uiteindelijk willen besluiten of ze zich moeten afscheiden van Engeland op dat eilandje. En het is 2-2 de stemming. Het is hartstikke spannend. En uiteindelijk laten ze dan de hond beslissen of ze wel of geen Brexit willen. En ik moest eraan denken, daar vond ik het leuk, omdat volgens mij notabene gisteren door de geopolitieke situatie Keir Starmer, de premier, Britse premier, nog zei: we moeten de banden weer aanhalen, economisch, militair. We hebben er eigenlijk een beetje spijt van. Ja. Ja, dat krijg je ervan als je de hond laat beslissen, denk ik dan.
Ja.
Ik heb het ook
mooie
toevallig.
Heb jij het ook?
Ja, zeker. Ja. Absoluut.
Stefan, wat heb jij meegemaakt?
Nou, we hadden het net over de vraag of uiterlijk belangrijk is in de politiek. Ik koop boeken altijd op basis van een cover. Dat is mijn. Zo heb ik een hele mooie boekenkast. En dus dit keer heb ik ook een hele mooie meegenomen. Prachtige cover.
Omschrijf hem even.
Een pistool met daaruit een vlaggetje waarop staat bang. Of bang, dat is ook wel een mooi woord voor deze tijd. Maar het boek is serieuzer. Het is een boek uit 1976, maar uitgegeven in 2016 in deze mooie uitgave. En het heet On the Psychology of Military Incompetence. En het is één grote verzameling van allerlei blunders, beroemde veldslagen die totaal misgelopen zijn. En dan niet vanuit militair oogpunt, maar vanuit psychologisch oogpunt. En de schrijver is psycholoog Norman F. Dixon. En hij laat zien dat die patronen van mislukking eigenlijk van alle tijd zijn. Hij waarschuwt dat organisaties die kritiek ontmoedigen en middelmatigheid belonen, zichzelf blind maken. En dat zie je toch heel erg ook in wat er nu in de wereld gebeurt, de oorlog in Iran. Het is, hij beschrijft dat conformisme, dat vind ik ook wel interessant, dat beloond wordt en afwijkende stemmen worden weggedrukt. Maar uiteindelijk op de lange termijn heb je daar helemaal niets aan. Een ander voorbeeld daarvan is de oorlog in Oekraïne. De Oekraïners houden zo lang stand omdat er bijna geen hiërarchie in de eenheden is. De eenheden op het veld die beslissen zelf. Terwijl de Russische eenheden, bij wijze van spreken, komt er een bom aan. Dan moet er een brief geschreven worden aan de commandant, die dan weer een brief schrijft aan de kapitein en zo verder enzovoort. Dus daar zie je op het slagveld dat conformisme niet werkt. Maar het is een boek, dus al bijna 50 jaar oud, nog steeds relevant, omdat het om menselijke patronen gaat. Ambities, geloof in jezelf, de angst om slecht nieuws te brengen, overschatting. Dus het is een wijze les voor de politieke leiders van vandaag.
Zeer
maar
actueel.
Veel belangrijk, het is ook een heel mooie uitgave. Prachtig uiterlijk.
En niet veel plaatjes aan de binnenkant.
Niet veel plaatjes, wel wat foto's. Wel wat veel foto's. Ja,
nou, mooie tip.
Ja. En dan natuurlijk jouw allerlaatste boek. Wat heb jij meegenomen? Of cultureel product? Of...
Ja, ik gooi mijn kont ook tegen de krip.
Ah,
ik heb geen boek bij me.
Ja. Wat is je tip dan?
Ja, ik tip een documentaire. Gaat over politieke gevangenen in Rusland. Want als je tegen de oorlog in Oekraïne bent, of als je je uitspreekt tegen Poetin, dan loop je het risico om jaren achter de tralies te verdwijnen of naar een strafkamp te worden gestuurd. En een deel van deze politsec, zoals ze worden genoemd, die politieke gevangenen, die overlijdt ook in hun cel. En deze documentaire maakt die repressie voelbaar. Geeft deze mensen een stem. Zoals bijvoorbeeld, heel indrukwekkend, een 14-jarige jongen die door de FSB, de Russische geheime dienst, thuis werd opgezocht, omdat hij maar openlijk kritiek had geuit tegen Poetin. Hij zag zichzelf als een activist, geïnspireerd door Navalny. En hij is verlinkt door zijn klasgenoten en door zijn geschiedenisleraar. Hij is tot een gevangenisstraf veroordeeld, zit nog steeds vast. Hij heeft zijn hele jeugd is hij kwijt. Nou ja, een aantal van dat soort mensen worden dus gevolgd. En ik vond hem heel indrukwekkend. Ik heb hem gezien tijdens het festival Movies That Matter. Maar hij staat ook op YouTube. En de makers die aanwezig waren, of een deel van de makers, Franse filmmaakster, die deze film samen heeft gemaakt met iemand in Rusland, want zelf kan ze er niet meer naartoe. Die zeiden ook van, spread the word. Deel deze film met zoveel mogelijk mensen. Nou, bij deze, we zetten de YouTube-link in de show notes. Politsek, echt een aanrader. Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op. We zitten op Instagram en Blue Sky. Arjan Noorlander, dank je wel.
Nou, jij bedankt. En dan laat ik het dan maar namens de luisteraars zeggen. Ik heb er altijd heel erg van genoten. Er is enorme noodzaak aan serieuze gesprekken over de internationale politiek. En zo goed als jij en vooral natuurlijk Mathieu ze hadden, heb ik ze nergens gehoord.
Dank je wel.
Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. We werken natuurlijk al heel lang samen. Volgens mij meer dan 15 jaar. Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar ja, ik ga je ook missen. Want dit was toch een fijne rendezvous die we regelmatig hadden. Ook
zeker
in de theaters.
Ja, ja.
Ik vind het wel jammer. Maar ja, ik ga je missen. Ik heb ook veel van je geleerd en van onze gesprekken. Ik ben wel benieuwd. Ik weet het al een beetje, maar de luisteraar nog niet helemaal. Wat je de komende tijd gaat doen, Annette.
Nou, ik blijf te beluisteren in je favoriete podcast-app. Want ik blijf interviews maken voor onder andere Follow the Money. Ik ben ook weer bezig met een tweede seizoen van Goliath. Dat is een podcast die ik maak voor Human over de Nederlandse rechtsstaat. En ik wil ook weer wat meer ruimte creëren om nieuwe dingen te gaan doen. Dus dat. Maar ik blijf natuurlijk volgen wat er in Brussel gebeurt.
Ja,
dat sowieso.
Ja, je blijft sowieso in mijn hart. Dus dat komt goed. Ondanks dat je weggaat, blijft het café inderdaad bestaan. We zitten hier volgende week gewoon weer in Nieuwsport in Den Haag. Maar dan met een nieuwe presentator. We laten nog even in het midden wie. En ja, we blijven je volgen. Ik in ieder geval ook de komende 15 jaar, net als de afgelopen 15 jaar. Dankjewel, lieve Annette.
Dankjewel, Stefan. Het was mij een genoegen. En dan zeg ik nu voor de laatste keer, dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Dank jullie wel voor het luisteren en voor alle mooie reacties door de jaren heen. Credits voor de redactie, Annelies Hoelen en Freek Ewals. En natuurlijk producer Anneke van Hees. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.